onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 146, vers 3 en vers 6. Psalm 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heere, zijn God. En wat er verder volgt in het zesde vers, we noemden u Psalm 146, vers 3 en 6. Heilig woord wordt u voorgelezen, Johannes 6, de versen 47 tot en met 59. De schriftlezing deze morgen, Johannes 6, vers 47 tot en met 59. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen we de 10 geboden, het 9e vers, och, of wij uw gewoon volbrachten en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 6, vers 47 tot en met 59. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken op de uiterste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Zoals mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge, lerend te Capernaum. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar op Psalm 63, vers 1, 2 en 3. Ondertussen worden uw gaven ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen, o God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Vers 2, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En vers 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. We noemden u Psalm 63, vers 1, 2 en 3. Gemeente, jongens en meisjes, wij overdenken vanmorgen met elkaar zondag 29 van onze Heidelberger Catechismus. Twee vragen en twee antwoorden die opnieuw gaan over de betekenis van het sacrament van het heilig avondmaal. We lezen met elkaar vraag en antwoord 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het antwoord nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing van de zonden zelf, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Het antwoord zegt ons eigenlijk wat het brood en de wijn niet zijn. Vraag 79, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Het antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heilige Geests deelachtig worden. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in ons eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Dit antwoord zegt ons wat de tekenen van brood en wijn wel betekenen. Ten eerste wat ze niet zijn en ten tweede wat ze wel betekenen. Even iets heel anders, jongens en meisjes. Wat gebeurt er eigenlijk aan het heilig avondmaal? Je snapt, het is niet gewoon een plek om te eten en te drinken. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 11 vers 22, dat doe je thuis maar. Je moet het maar eens vragen aan een kind van God, aan papa of mama, aan opa of oma, aan een oudere broer of zus. Ik denk dat ze zullen zeggen, het brood en de wijn, dat proeft als gewoon brood en als gewone wijn. En dat is het ook. Maar aan het heilig avondmaal doet de Heere, doet de Heilige Geest iets in ons hart. Hij geeft ons hart dat zoveel last van de zonde heeft, waardoor ik het vaak niet snap en niet weet. Heere, is uw genade, is uw werk wel voor mij? Het zou zo groot zijn. Maar zonder uw genade kan ik ook niet leven. Mijn hart hongert en dorst naar u. De Heere geeft ons hart daar, door de tekenen van brood en wijn, geloof, nieuwe kracht, troost en moed en meer zekerheid. En dan mogen we het weer echt geloven, het is ook voor mij. Ik heb het gehoord, gezien en geproefd. De Heere Jezus is ook voor mijn zonde gestorven aan het kruis. Dat is iets wat gebeurt in ons hart. Ons hart heeft honger en dorst naar de Heere Jezus Christus. Hij komt geestelijk tot ons en geeft ons te eten en te drinken. Je weet wel, net als bij Elia, de profeet die zo moedeloos onder die jeneverboom in de woestijn zat. Toen de Heer hem aantikte en zei, sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn, te zwaar zijn. De Heere komt geestelijk naar ons toe. Hij komt tot ons hart en geeft ons geestelijk te eten en te drinken. Daar gaat het eigenlijk over in zondag 29. Over wat dat betekent, geestelijk eten en drinken. Niet vergeten om er thuis nog eens naar te vragen. Eerst ons eerste aandachtspunt. Over wat de tekenen niet zijn. Over wat er niet gebeurt aan het heilige avondmaal. Want vraag 78 zegt, worden dan brood en wijn echt het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus? Is dat soms wat er gebeurt? Veranderen dat stukje brood en die wijn in die beker? Wordt dat echt vlees en bloed, net als bij de heilige doop? Verandert het water van de heilige doop in het bloed van de Heere Jezus Christus? Je zegt nee, ik kijk altijd goed, maar dat heb ik nog nooit gezien. Dat klopt ook. Brood en wijn worden niet het vlees en het bloed van de Heere Jezus Christus, maar zo noemen we het wel. Dat zegt ook het antwoord van de catechismus, antwoord 78. Het brood in het avondmaal wordt niet het lichaam van Christus zelf, hoewel naar de aard en de eigenschappen van de sacramenten wel het lichaam van Christus wordt genoemd. Denk maar even aan thuis. Je hebt thuis een foto van opa of oma. Je zegt dat is opa of oma, maar het is niet echt. Nee, dat zeg je. Maar dat zeggen we altijd van een foto. Brood en wijn worden geen vlees en bloed. Ze zijn niet echt vlees en bloed. Maar zo zeggen we dat bij de sacramenten, zo noemen we dat. Want zo zei de Heere Jezus het zelf ook. Het is ons zojuist aan ons voorgelezen in Johannes 6, vers 55. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Je zegt, eigenlijk hebben we het daar de vorige keer ook al over gehad. Dit lijkt een beetje hetzelfde. Nee, het is niet echt vlees en bloed, maar het is een teken en zegel van. Waarom geeft de catechismus hier zoveel aandacht aan? Dat komt omdat er vroeger, in de tijd van de reformatie, heel veel gepraat werd over dit onderwerp. Want iedereen dacht er niet hetzelfde over. Er waren de Rooms-Katholieken die zeiden, brood en wijn worden echt anders. Dat wordt echt vlees en bloed, hoewel je dat niet met je ogen kunt zien. Toen kwam de reformatie. Maar de mensen van de reformatie waren het niet allemaal met elkaar eens. Luther, je kent die naam wel, zei brood en wijn worden geen vlees en bloed. Er verandert helemaal niets aan, maar het gaat er in het avondmaal om dat de Heere Jezus Christus er is, dat Hij aanwezig is. En Hij is ook met zijn lichaam aanwezig, hoewel we Hem niet zien. Zwingli, een andere dominee van de reformatie, zei nee, dat kan niet. De Heere Jezus is hier niet meer op de aarde. Maar juist omdat Hij er niet meer is, juist omdat Hij afwezig is, daarom denken we in het avondmaal aan Hem. Het is een maaltijd van denken aan, van herinnering, van gedachtenis. En Calvijn zei het anders. En zo zegt de catechismus en zo zeggen wij het ook. Lichamelijk, met zijn lichaam, is de Heer Jezus niet meer op de aarde. Maar bij het heilig avondmaal is Hij wel aanwezig. Maar dan niet met zijn lichaam, maar geestelijk als God, met zijn Godheid. In geestelijke zin is Hij het hoofd, de gastheer van de tafel. Dus is het meer dan denken aan. Dus is het meer dan alleen maar herinneren. Er gebeurt echt meer bij het avondmaal. Hij, de gastheer van de tafel. De Heere Jezus Christus geeft ons, zijn kinderen, dus geestelijk te eten en te drinken. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Het is ook niet zo gemakkelijk ook wat ik vertel. Nou, omdat ook in onze tijd er verschillende en ook verkeerde ideeën zijn over het heilig avondmaal. Er zijn mensen die zeggen, het is gewoon een gezamenlijke maaltijd. We vieren herinnering aan Jezus. We denken aan Hem, maar Hij zelf is er niet meer. Anderen zeggen, je doet het gewoon. Je hebt belijdenis gedaan. Nou, dan ga je gewoon aan het heilige avondmaal. Ik eet gewoon, ik drink gewoon. En verder helemaal niets bijzonders. Maar dat is eigenlijk even erg als de paas, als de Roomse mis, die in de volgende zondag een vervloekte afgoderij wordt genoemd. Want tekenen veranderen niet in vlees en bloed, maar de Heere Jezus Christus is er wel. Hij is geestelijk aanwezig. En waar het gaat, waar het om gaat in het heilige avondmaal is dat wij hem zien. Met een oog van geloof in ons hart. Jezus Christus, de gekruisigde. Want hij is de gastheer van de tafel. Hij richt de tafel toe, zoals staat in Psalm 23. Hij buigt zich naar een hongerig en dorstig hart. Hij heft ons hoofd omhoog en doet ons zijn gunst aanschouwen. Want hij geeft ons geestelijk te eten en te drinken. Genoeg over wat de tekenen niet zijn. Dat was onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte wat de tekenen wel betekenen. Want vraag 79 zegt, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam? En de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en het bloed van Christus, met andere woorden, het wordt toch wel zo genoemd door de Heere Jezus zelf en ook door de apostel Paulus. En dan volgt er een heel lang antwoord, een antwoord wat je eigenlijk in twee stukken moet knippen. En dat gaan we ook doen. Het begin met de Heere Jezus heeft dat zelf heel bewust gezegd. Niet zonder grote oorzaak, dat betekent hij had daar alle reden toe. Namelijk, dan volgt het eerste gedeelte van een hele lange zin, niet alleen om. En een eindje verder begint het tweede gedeelte van die lange zin, maar veel meer om. Er zijn dus twee redenen om het wel zo te noemen. Het brood zijn vlees. De wijn zijn bloed. Eerst de eerste reden, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Ons leven heeft onderhoud nodig. Voeding, eten en drinken, dat geldt ons tijdelijk leven. Als je levende lichaam niet eet en drinkt, dan wordt het langzaam zwak, later ziek en uiteindelijk sterft het. Als het hart, als de ziel van een geestelijk levend mens, als een kind van God, iemand die een nieuw hart gekregen heeft, niet geestelijk eet en drinkt, wat gebeurt er dan? Dan gaat het niet goed. Dan zou dat nieuwe leven uiteindelijk ook ziek worden en sterven. Trouwens, als jij een dag niet eet, dan zeg je al snel, ik krijg honger, ik heb dorst. Je ziet aan plaatjes van vluchtelingen in deze tijd wat echt honger en dorst hebben betekent. Bij leven hoort, als je niet direct eet en drinkt, honger en dorst. Dat is ook zo bij het geestelijke leven. Als de Heere je een nieuw hart geeft. Als de Heere je ogen opent en je je zonde laat zien. Als hij je overtuigt van je zonden. En hij je laat zien dat je de Heere hebt verlaten. Dat je met hem gebroken hebt en al zijn geboden hebt overtreden. Als hij je laat zien dat je daardoor zoveel schuld hebt voor God. Dat je dat zelf, dat je die zelf niet kan betalen. Dan krijg je honger en dorst. Naar wat? Naar vergeving. Het is hetzelfde als wanneer papa of mama heel erg boos op je is. Dan maak je heel erg verdrietig. Je zegt, ik hoop zo erg dat het weer snel goed komt. Maar hoe moet het eigenlijk? Ik weet niet hoe het moet. Je zou kunnen zeggen, dan heb je ook honger. Naar dat het weer goed komt. Honger naar vergeving. Zoening. Je kent dat woord nog wel. Naar een zoen. Voor papa of mama. Als het teken dat het weer goed is. Zo is het ook als de Heere werkt in je hart. Je zegt het moet weer goed komen met de Heere. Maar hoe? Ik heb zoveel kwaad gedaan. Het zou niet raar zijn als de Heere nooit meer naar mij zou luisteren. Maar toch, ik kan. Ik wil niet zonder de Heere verder leven. Je gaat zoeken. Je gaat vragen naar vergeving. Naar verzoening. Je krijgt echt honger en dorst naar vergeving. Je krijgt honger en dorst naar God zelf. Net als de dichter van Psalm 63, van wie we zojuist samen gezongen hebben. En net als ook de dichter van Psalm 42, waar we nu eerst samen uit gaan zingen. Psalm 42, vers 1 en 7. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 42, vers 1 en 7. Ontdekt aan onze zonde, als hij ons die laat zien en wij die gaan kennen, dan komt er zo zei ik honger en dorst in ons hart naar God. Honger en dorst naar vergeving, naar verzoening. Zelf kan ik het nooit meer goed maken. Ja, ik probeer het wel, maar het lukt niet. De Heere laat me zien, het gaat ook echt nooit lukken. Ik kan het niet zelf. Dan komt er, dat doet de Heere, honger naar vergeving van buiten ons. Door iemand anders. Aan die honger en die dorst moet je denken als de Heere Jezus zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Naar mijn gerechtigheid, naar mijn vergeving, naar mijn verzoening. Er komt honger in ons hart, in een berouwvol hart naar God en naar de Heere Jezus Christus. Voor zulke soort van mensen, daar is het heilig avondmaal voor. Niet voor mensen die zeggen, ik deed belijdenis, ik geloof, dus ik ga. Niet voor mensen die zeggen, ik heb voor Jezus gekozen, dus ik ga. Niet voor mensen die zeggen, het is gewoon brood en het is gewoon wijn, dus waarom niet? Nee, er gebeurt bij het heilige avondmaal iets heel bijzonders. Daar komt de Heere Jezus Christus persoonlijk, geestelijk tot ons, om de harten van zijn hongerige en dorstige kinderen te eten en te drinken te geven. Denk maar aan Psalm 132, het tiende vers. Ik zal, zegt God, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Denk maar aan wat de jonge Maria zong. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Het heilig avondmaal is voor geestelijk armen. Geestelijke rijken, mensen die hun buik vol hebben met hun eigen werken, hun eigen liefden, hun eigen geloof, hun eigen trouw en belijdenis, die hebben helemaal geen trek, die hebben helemaal geen honger. Waarom zou je dan naar een maaltijd komen? Gemeente, als u geen honger en geen dorst kent, als uw hart nooit overtuigd is van uw verlorenheid, van uw zonde, van uw schuld, van uw vijandschap, van uw godloosheid. Ja, u weet het wel met uw verstand, maar als u dat bevindelijk nooit hebt leren kennen, als het nooit nood geworden is in uw leven, omdat u het zag en geloofde, ik sta schuldig voor God, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog, gaat u dan alstublieft niet aan het heilig avondmaal. Je komt niet aan het heilig avondmaal om je eigen keus, liefde, trouw en geloof te belijden. Het formulier van het heilig avondmaal zegt, wij belijden, ja zeker, wij belijden dit, dat wij midden in de dood liggen en daarom het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Wij belijden dat wij eeuwig onder de toorn van God hebben moeten verzinken. Dat wij alle gerechtigheid en gehoorzaamheid aan de wet van God niet hebben volbracht. Dat wij gebonden waren en eeuwig te schanden hadden moeten worden. Dat wij de dood schuldig waren en voor het gericht van God hadden moeten omkomen. Dat wij voor eeuwig verlaten hadden moeten worden. Dat is onze belijdenis. En als uw hart daar niet hartgrondig amen op zegt, ja, Heere, dat ben ik. Dan hebt u geen honger en geen dorst. En dan is die maaltijd, dan is dat eten en drinken ook niet voor u bestemd. Aan die maaltijd, zo zegt de catechismus, wil de Heere Jezus met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed onze zielen tot eeuwige leven voeden. Onze zielen worden gevoed tot leven. Het sacrament van het heilige avondmaal is een sacrament van de voeding. Van de voeding van levende kinderen van God. Die zelf leven, geestelijk leven van God hebben gekregen. Wat betekent dat eigenlijk? Je kan denken, jongens en meisjes, aan een klein plantje. Aan het kleine, levende plantje van het geloof. Dat de Heer heeft geplant in de harten van zijn kinderen. Op het moment van hun nieuwe geboorte. Op het moment van de wedergeboorte. Dat plantje leeft. Maar het is nog zo klein, zo zwak, zo kwetsbaar. Het hart van een kind van God kan nog zo vol zijn van twijfel, vrees en ongeloof. Wij zeggen, zo'n klein plantje heeft water nodig. Voeding, plantenvoeding. Daar wordt het sterker van, daar gaat het van groeien. Van zichzelf is dat plantje niet sterk genoeg om in leven te blijven. Je kan, als we het hebben over voeding, ook denken aan een klein kindje. Je kleine broertje of zusje. Zo'n klein kindje moet goed eten, die krijgt ook eten van papa en mama, die wordt gevoed. Je zegt, dat is nodig. Want daar wordt mijn broertje of zusje sterk van. Zo zijn brood en wijn bij het sacrament van het heilige avondmaal door de Heere ook bedoeld en gegeven als voedingsmiddel. Om het zwakke geloof van zijn kinderen te voeden, eten en drinken te geven tot meer geloof, meer kracht, meer sterkte en meer groei. Want van zichzelf zijn Gods kinderen niet sterk genoeg om in leven te blijven. Je kan ook denken, als het gaat over voeding, aan wat we vorige keer bij antwoord 76 hebben overdacht. Daar stond, wij, dat zijn Gods kinderen, worden hoe langer hoe meer met hem, met Christus verenigd. Verenigd en gevoed. Gevoed door één te worden. Denk maar aan het ongeboren leven. Het leeft. Maar het kan van zichzelf niet blijven leven. Door de navelstreng gaat steeds het leven van de moeder over in het leven van het kind. Het krijgt leven en voeding van de moeder. Doordat moeder en kind één zijn, krijgt het kind voeding en leven van moeder. Van zichzelf is zo'n kindje niet in staat en niet sterk genoeg om in leven te blijven. Gods kinderen krijgen bij het avondmaal voeding tot leven van de Heere Jezus. Want aan het heilige avondmaal komt de Heere Jezus zelf tot zijn kinderen, tot die arme, hongerige en dorstige kinderen. Hij geeft ze zelf te eten en te drinken van brood en wijn. Maar dat zijn tekenen, tekenen die ergens naar wijzen. Het tekenen van brood en wijn wijzen, zegt de catechismus, naar zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Dus naar zijn werk, naar zijn dood aan het kruis. Dus wat gebeurt er aan het heilige avondmaal in de harten van Gods kinderen? We krijgen van de Heere voeding, leven en geloof en troost en kracht, hoop en nieuwe moed. Omdat de tekenen van brood en wijn onze ogen door het geloof richten op hemzelf, op zijn kruisdood, op de gekruisigde zelf en op zijn opstanding, op zijn leven. Brood en wijn zijn een zichtbaar en tastbare preek van Jezus Christus de gekruisigde. Brood en wijn zijn tekenen, maar nog meer, nog veel meer, zegt de catechismus, een zegel, een garantie. De catechismus zegt, En dat is het tweede deel van het lange antwoord, 78, 79, veel meer worden we door zichtbare tekenen en panden, dat zijn garantiebewijzen, verzekerd dat we echt zijn lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. Dus, als we brood eten en wijn drinken, wat gebeurt er dan? Dan, zo zegt de catechismus, worden we deelachtig. Dan krijgen we deel aan. We kauwen het brood, we proeven de wijn, we slikken het door, ons lichaam neemt het op. En zeg je, dan is het weg? Nee, dan wordt het één met ons lichaam. De voedingskracht ervan komt in ons lichaam en dat geeft ons levend gemaakte hart weer nieuw leven, nieuwe kracht. Niet alleen op dat moment zelf, zeker. Zondag 28 zegt, daar genieten we van, maar het is ook en vooral bedoeld voor de tijd erna. We worden deelachtig, we krijgen er deel aan zijn lichaam en bloed. Het is een zegel en garantie van zijn dood voor ons, in onze plaats. Het is bedoeld om ons meer te leren, om ons meer kennis, meer bevindelijke kennis bij te brengen en om ons meer zekerheid te geven, meer verzekering. De Heere zegt, kijk toch mijn kind, ik zeg het altijd tegen je door mijn woord, maar zie het nu ook in de tekenen. In de tekenen van brood en wijn zie je jezelf. Ken jezelf toch, de grootheid van je kwaad. Laat dat toch meer en meer tot je doordringen. Dat het loon op je zonde de dood is. Maar zie toch tegelijkertijd meer en meer op mijn Christus. Stop toch met die gedachte dat je zelf nog iets kan doen. De volkomen betaling van de straf, de volkomen vernieuwing van je leven is van Hem. Wees daar toch van doordrongen. Wees daarvan toch verzekerd. Je ligt van jezelf midden in de dood. Van jezelf kan je niet leven. Je hebt van jezelf geen kracht, geen leven. Maar het leven, de zaligheid ligt in Christus. Volkomen, helemaal. Hij in uw plaats. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wees daar toch van verzekerd. Kijk, kijk met uw ogen, tast met uw handen en proef met uw mond. Het is zo zeker als ik, dat ik het u laat zien, laat proeven, laat eten en drinken. Ik verzeker u, mijn arme, hongerig en dorstig kind, u hebt deel aan hem, aan Christus, aan zijn lichaam, aan zijn bloed. U hebt, zegt Christus als de gastheer van de tafel, deel aan mij dood. Aan mijn dood voor u. Hier is het zegel, hier is het garantiebewijs. Ik voor u. Het is zeker, het is echt waar. Zo zeker als u deze heilige waartekenen, tekenen dat het echt waar is met uw lichamelijke mond, tot mijn gedachtenis ontvangt. Een verzekering, zo zeker als u het ziet, zo zeker als u het ontvangt uit de hand van de gastheer Christus Jezus, zo zeker ben ik in uw plaats gaan staan. U hebt de dood verdiend, maar ik liet mijn lichaam breken en vergoot mijn bloed voor u. Een verzekering, niet alleen voor dat moment. Het is voor Gods levende kinderen voeding. Het is een meedelen van nieuwe levenskracht en geloof. Bedoeld ook en vooral voor de komende tijd erna. Opdat we, zo zegt het avondmaalformulier, vastelijk geloven zouden dat wij tot Gods genadeverbond behoren. En dat, zo zegt de catechismus, worden we deelachtig, dat wil zeggen dat krijgen we, door de werking van de Heilige Geest. Dus niet vergeten, het is niet iets automatisch, Ik ga automatisch naar het avondmaal. En ik krijg automatisch iets. Eigenlijk is dat een heel Roomse gedachte. Alsof de tekenen van brood en wijn van zichzelf kracht en leven in zich zouden hebben. Nee, het is een verborgen werking van de Heilige Geest. Waardoor wij dat alles krijgen. Zeker, je moet kijken. Je moet kijken naar het genademiddel. Maar Hij is het die ons ogen geeft om te zien. Zeker, het is voor ieder kind van God een bevel, zoals we zagen bij de vorige zondag, een liefdebevel. Maar Hij is het die onze harten geeft om te geloven, die zo in die weg de verzekering werkt in ons hart. Want je kan dat garantiebewijs met een verstandelijk oog bekijken en zeggen, mooi, natuurlijk, dat geloof ik. Maar het is de Heilige Geest die het Gods kinderen echt onder ogen brengt, die licht geeft in hun ogen en in hun hart. Hij is het die ons harten geeft om te geloven en dan, als de Geest van de Heere er zo in meekomt, dan vieren we echt avondmaal in verwondering. Als ik door de tekenen van brood en wijn mag zien op Jezus, op de gekruisigde, voor mij, die de dood heeft verdiend. Als ik moet zeggen, ik ben zwart, en Hij antwoordt mij, doch liefelijk, Hooglied 1. Als ik door het werk van de Heilige Geest mag zien en geloven dat Hij tot mij komt met een teken en bewijs, het is volbracht. Ik heb alles volbracht in uw plaats. U bent vlees van mijn vlees en been van mijn been. Toen ik stierf, toen ik gebroken werd, toen mijn bloed vergoten werd, toen bent u met mij gestorven. Toen ben ik voor u gestorven. Toen heb ik u meegenomen in mijn dood en in mijn graf. Toen ben ik voor u en met u daarin gegaan. En u bent ook met mij opgestaan tot een nieuw leven. Colossenzen 2 vers 12. Ik leef en gij zult leven. Johannes 14. Mijn lijden en gehoorzaamheid, ook die gehoorzaamheid zijn zo zeker de uwe, als had u zelf in eigen persoon alles geleden en betaald, als had u zelf Goden voor uw zonden genoeg gedaan. Zo troost de Heere ons, zo geeft Hij ons voeding, nieuwe levenskracht en levensmoed, en ook meer zekerheid van geloof. Door ons hart en oog, door dit genademiddel, door dit sacrament te richten op Jezus Christus, de gekruisigde. Dat is het goed dat de Heere heeft weggelegd voor degene die Hem vrezen. Maar, als je daar nu vreemd van bent, als je dit nu niet kent, wat dan? Dan moet je niet naar het heilige avondmaal komen. Anders eet en drink je jezelf een oordeel. Maar dan moet je op zondag wel in de kerk zijn. Dan moet je juist op die zondag van het heilige avondmaal kijken. Kijken vanuit je bank en zien wat er gebeurt. Wat je dan ziet, dan zie je daar voor in de kerk de ontmoeting tussen Christus en de slechtsten, het uitschot van de gemeente. Dan zie je daar wat staat in Lucas 15 vers 12. Hij ontvangt zondaren en eet met hen. Dan zie je daar iets van de grootte van zijn liefde. Van de liefde van hem die ooit zei. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En dat mag u aansporen om ook de Heere te zoeken met alle kracht en ernst die in u is. Trek geen verkeerde conclusies als je kijkt naar mensen. Zeg niet, hij hoort er niet. En zij ook niet. En die ook niet. Maar zeg heerlijk, Heere, ik hoor daar niet. En daarom zit ik hier nog steeds in mijn bank. Word niet boos. Word niet geïrriteerd. Maar denk dit ervan. Als deze slechte mensen, deze doodschuldige mensen die nu naar de tafel komen, zalig konden worden, dan kan het ook voor mij. En zo is het ook. Het kan ook voor u. Want onze Heere ontvangt zondaars en eet met hen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, het kan. Omdat u het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En het kan. Om uw eeuwig welbehagen. Van ons kan het niet. Heere, we denken zo vaak dat we te slecht zijn. Of te goed. We denken zo vaak dat we te veel gezondigd hebben. Of te weinig. We denken zo vaak dit of dat. Maar als u roept, als u trekt met koorden van liefde en goede tierenheid, Heere, dan mogen we gaan om uw dood te verkondigen in het midden der gemeente, om te zien op de tekenen van brood en wijn, maar bovenal om te zien op de grote gastheer, die nou dat brood wil breken en die wijn wil inschenken. En die zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Heere, heb dank dat we vanmorgen zo uw woord mochten lezen en horen. Wilt u het heilig aan onze harten, dat we niet deze kerk verlaten met de gedachte, het is niet voor mij. Maar u zegt het tot ons allen. Komt tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. U zal dat doen, maar we moeten wel komen. Heere, wilt u ons vanmiddag weer in uw huis brengen? Breng dominee Clemens in gezondheid onder ons. Dat u geven dat dan opnieuw uw woord ontvouwd mag worden in het midden der gemeente. Dat we mogen horen en verstaan wat u tot ons wilt zeggen. Geef ons een gezegende zondag. Ook straks nog de ontmoeting met elkaar. Heren, want het is goed om elkaar te bemoedigen en te vertroosten op de levensweg. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Om met elkaar in contact te blijven. Om elkaar te vragen hoe het is op de weg ter zaligheid. Om elkaar aan te sporen in het geloof. Zie nou op Jezus. Zie op hem, die overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, geef dat we zo allemaal zo meteen ook na mogen praten met elkaar. Heere, wilt u zo ook de ontmoeting zegenen. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen nog Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen ten dis geleid. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Zo leef uw hart door hemels gunst bewijzen. In eeuwigheid. We noemen u Psalm 22, het 13e vers. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.